test. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom.
Prima.
Nou, helemaal goed toch?
Ja, ik vind het dat het beste.
Ja. Mensen zien je zo wel, toch?
Probeer maar, als je kijkt, zie je, dit is heel prima hoor.
Ja.
Het is wel wat ontspannender, denk ik, want daar ga je voor het mooi te hoog.
Ja.
Hoort echt onder vroeger de voorlezers.
Ja.
Ja.
Maar de zo'n smiddags te preken.
Ja, het is goed geluid. Ga maar even achterin zitten, dan zal ik even praten. Hoor je me, en kun je me ook horen en zien of het je bevalt. Goedemorgen, beste mensen, welkom bij de zesde prekentocht. Goed hè?
Dat ik hier of zo ga zitten.
Mag, alles mag.
Yeah.
Ja? Oké, okay, daar staat al. Maar ik kan hem ook uitzetten, toch? Ja, alleen maar goed.
Ik kan hem ook even nog een beetje uitzoomen misschien. Even kijken wat ik... Dat is de Bijbel. Die kan ik ook nog uitzoomen zelfs.
En normaal staan wij hier en voor de rest ga ik zingen. Ja, dan.
Dat ik ook al hier.
Nou, waar de spiegel zit, als ik zing, sta ik hier.
Ja, dat klopt wel. Even kijken wat de mooiste setting is. Kijk, ik zal over uitzending hebben. Zet hem even wat meer naar beneden. De spreker, is die zo goed?
Of wil je hem... Prima, toch?
De camera staat daar links van je.
Oh. Ja, nee.
Maar ik vermoed dat we nu die in beeld hebben. Kijken of ik hem goed kan pakken.
Volgens mij is dat heel mooi, toch?
Deze shot is... Deze misschien wel. Ik ben steeds in de buurt hoor.
Oh. Maar mooi toch?
Ja. Dan wordt dat is de uitzending. We zijn al live gegeven.
Prima, toch?
Aangemeld, dus dan kun je hem ook laten.
Ja. Want hij staat op uitzending gemist.
Ja,
kerk niet gemist.
Volgens mij hebben we in ieder geval geluid.
En hij gaat exact nu aan, hè?
Ja. Gaat nu al aan.
Maar dat wordt nog niet opgenomen.
Dit wordt uitgezonden.
Ja, want als het al los staat van elkaar. Nee. Want er wordt in één keer gedownload.
Dit is nu een huis. Ja.
Goed.
Mooi.
En ik...
ik denk dat we maar... die eerste maar dan houden.
De S?
Thank you.
goedemorgen allemaal. Ik stel voor, goedemorgen allemaal. Ik stel voor dat we gaan zitten, dat we een plaats opzoeken in de kerk. Hallo. Ik stel voor dat we gaan zitten in de kerk. En dan vooraan beginnen. Ja, prima. Ja. Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom op deze preektocht. Het is inmiddels de 5e editie. Geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn. Ook de klaspredikant is aanwezig. Ook hartelijk welkom. En ik stel voor dat we beginnen. U hebt allemaal een programma gehad. We beginnen met het zingen van Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden en zend Heer uw licht en dan ga ik op tot Gods altaar. Ik heb erbij gezet dat we dat staande zingen. Dat zingt, denk ik, beter. Laten we gaan staan en gaan zingen. Ik zal u volgaan in gebed. Trouwe God, neem onze dank aan dat wij samen mogen komen op deze dag. Om bezig te zijn met de altijd maar weer terugkerende preekvoorbereiding. Wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Mogen we vandaag staan op de schouders van het volgeslacht en leren van diegenen die ons zijn voorgegaan om uw woord uit te leggen en toe te passen. Wij bidden u, gebruik ons allen als een instrument in uw hand, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt en gebouwd wordt, op het plaatsje waar u ons hebt gesteld. Geef dat en ieder die een bijdrage levert aan deze dag, geef daarover uw zegen. Ik bidden u voor professor Van Wilgen, voor Evan, achter de toetsen, Wij bidden u, geef ons een gezegende dag. Neem genadig weg wat niet is naar uw heilige wil. Vader in de hemel, zie ons aan in Jezus Christus, uw lieve Zoon. En geef ons wat wij nodig hebben. Vervul ons met uw liefde en genade. Het geloof. En bijzonderlijk vandaag naar het thema hoop. Om Jezus wil. En gedenk ook allen die er vandaag niet bij kunnen zijn, om welke reden dan ook. Uit genade. U komt de dank toe, de lof en de aanbidding. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Ik stel voor dat ik nu ga lezen het gedeelte waar we mee bezig gaan als het gaat over de preekvoorbereiding. Die instructies die volgen nog. Maar ik stel voor dat ik nu lees Lucas 13, versen 22 tot en met 30. Dus Lucas 13, versen 22 tot en met 30, waar wij het woord van God horen. En hij, dat is Jezus, reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En ge zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult ge beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En ge hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer ge zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God. Maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden. En zullen aanzitten in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn. En er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Dan zijn we nu toegekomen aan de onderdompeling. De muzikale onderdompeling. Ja, we zijn vandaag bezig met de census analogicus. / eschatologie. Bij zo'n psalm 25 die ik nu ten gehoor ga brengen met Evan. Hebben we op pagina 9 links de Bijbeltekst gezegd en rechts geplaatst hoe de dichters die Bijbeltekst hebben gedicht. En dan is het vet gedrukt om te zien wat die dichters dan met die tekst uit de Bijbel hebben gedaan. Hoe ze die analogie hebben, ja, daarmee gefloreerd. Dat hebben uitgelegd. Dus u kunt dat vinden op de pagina's 9 en 10. En dan ga ik nu samen met Evan deze psalm ten gehoor brengen. Het boekje, als u voor het eerst bent, is opgebouwd eigenlijk van alle preektochten tot nu toe. Het is nu de vijfde. Dus informatie kunt u ook rustig thuis doornemen. Maar het gaat nu even over dat wij horen, zien wat dichters doen met teksten die analogisch, die te maken hebben met de eschatologie, hoe die terechtkomt in de berijming en hoe wij dat kunnen gebruiken om ook dat te laten floreren in de voorbereiding van de prediking.
Thank you.
Dit wil ons een beetje wakker maken voor het thema waar we vandaag mee bezig zijn. Ik stel voor dat wij nu gaan luisteren naar professor Dr. Marten van Wilgen. Die geeft een kort college over de vraag, of over het thema Christus' opdracht om het goede te doen, belicht vanuit anagogisch eschatologisch kader. En de vraag die aan de orde gesteld wordt door de professor is: hoe ging de vroege kerk om met deze opdracht? En dit college wordt vervolgens vervolgd met een samenzang, Psalm 73, vers 1, 12 en 13. Professor Van Wilgen.
Hartelijk dank voor de warme ontvangst in dit prachtige kerkgebouw. U allen van harte welkom. Ik hoop in te gaan op de zogenaamde sensus anagogicus. Zometeen zal ik ook nog iets nader ingaan op het thema als zodanig. En dat ik dat ook even verbind aan mijn lezing. Maar eerst help ik u, althans dat hoop ik te doen, door u een inzicht te geven in wat die sensus anagogicus, die opleidende uitleg van de Bijbel inhoudt. Vorig jaar hebben wij ons gericht op de sensus moralis, de morele betekenis, waarbij we in zijn gegaan ook op de driedeling die er was in de uitleg van de schrift en waarbij we ook een verbinding hebben gemaakt met de filosofie. Ik ga daar nu verder niet uitgebreid op in, maar ik ga dus vooral nu in op deze sensus anagogicus. Als we nadenken over deze betekenisduiding, dan is het belangrijk om dus inderdaad na te denken over de vraag, binnen wat voor kader staat dit nou eigenlijk? En daarom wil ik ook toch nog een hele kleine schets geven van de drie verschillende andere betekenissen. We hebben het gehad over, in andere jaren, over de letterlijke betekenis van de tekst, waarbij de vraag wordt gesteld: wat staat er nou in die tekst? Wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? En we zien dan in de vroegchristelijke Bijbeluitleg heel vaak dat men ook een soort parallel opzoekt en die ook daarnaast zet. Naast die letterlijke betekenis. En dat ga ik ook zo meteen nog aan u laten horen. En dan is het zo dat we dat ook vinden bij Chrysostomus. Ik neem Chrysostomus nu ook eigenlijk als uitgangspunt van morgen. Bijvoorbeeld bij de vraag uit Psalm 4, daar ga ik op in. Waarom hebt u de ijdelheid lief en zoekt u de leugen? Nou zegt Chrysostomus: het lijkt mij, en dan is hij dus bezig om die letterlijke betekenis te duiden, het lijkt mij dat de dichter hier de afgodendienst bedoelt, maar ook het leven in de zonde. Want hij zou die zaken onterecht ijdel noemen wanneer het alleen maar een term was en geen echte zaak is. En dan maakt hij de uitstapje. Zo hebben de Grieken een heleboel godennamen, maar die goden die stellen eigenlijk niks voor. En met andere zaken gaat het ook zo. We hebben de term rijkdom, maar dat heeft eigenlijk niks te betekenen. Of roem, maar de zaak zelf is zonder betekenis. Heerschappij, maar dat is ook alleen maar een term. Wie zo dwaas is, zegt Chrysostomus, hè, om termen na te streven die niks voorstellen en de ijdele dingen na te volgen. Je voelt al, hier komt hij weer bij die duiding van ijdelheid. Die we moeten ontvluchten, dat is toch allemaal gewoon dom om dat te doen. Zijn de vreugde, en dan gaat hij parallel, trekt hij verder, dan zitten we echt weer in de sensus moralis. Hè, zijn de vreugden van het leven en onze successen niet helemaal vergelijkbaar? Liegen en bedriegen ze ook niet in alle opzichten? Zelfs als je alleen roem, rijkdom en eer zou noemen, dan zijn het toch allemaal uitingen van ijdelheid. Dus hij is echt bezig met het publiek ijdelheid te duiden. En daarom zei ook de prediker, daar heb je een parallel, hè? Ijdelheid der ijdelheden. Het is allemaal ijdelheid. Daardoor leed de profeet dus ook verdriet, omdat hij zo'n grote tegenstrijdigheid zag in zijn leven. Zoals wanneer iemand, als hij een ander licht ziet ontvluchten en de duisternis achterna ziet jagen, zegt: waarom doe je zoiets onlogisch? Zoiets dat tegen alle verstand indruist. Zo zegt de psalmist ook: waarom heb je nou ijdelheid lief? En zoek je de leugen? Einde citaat. Dus je ziet hier heel mooi in die passage, hij is voortdurend bezig met die luisteraar om ijdelheid aan te geven. Wat is dat? Wat is dat? We zien in dit voorbeeld dus hoe hij dat doet. Wat houdt ijdelheid in? Deze vragen stelt de exegeet Chrysostomus zichzelf. En bij dit voorbeeld zien we eigenlijk dat de stap naar de sensus moralis heel makkelijk wordt gemaakt. Want hij zegt, ja, allemaal termen, roem, ijdelheid, heerschappij, wat heb je eraan? Je zou bij dit voorbeeld bijna kunnen zeggen, er is sprake van een flinterdunne scheidslijn tussen die beide sensus. In de letterlijke betekenis is de duiding van de ijdelheid afgodendienst. En de duiding van leugen is een zondig leven. Maar opvallend is dat het heel moeilijk is om hier strikte scheidingen aan te brengen. Want in het vervolg blijkt dat Chrysostomus door middel van die praktische voorbeelden aan de termen ijdelheid en leugen relief weet te geven. De Bijbelse termen krijgen zo handen en voeten. En tegelijk laat hij in de uitleg doorschemeren dat roem, eer, rijkdom, ja, zullen allemaal leugen en bedrog. Dan zit je dus echt weer bij de sensus moralis. De lezer begrijpt, en de hoorder begrijpt onmiddellijk dat hij zich niet aan het streven naar roem, eer en rijkdom moet gaan overgeven. Dat is zogezegd de moraal van het verhaal. Het grote kader, hè, waar die sensus anagogicus in staat, is dus eigenlijk de letterlijke betekenis, maar ook de geestelijke betekenis, waar we ook bij hebben stilgestaan, en waar we ook in Psalm 4 van Chrysostomus een mooi voorbeeld zien. Hij zegt dan, wat betekent het gedeelte offer een offerande van gerechtigheid? Dan zegt hij erover, jaag de gerechtigheid na en breng gerechtigheid in praktijk. Ja, dus eigenlijk heel praktisch. Dat is het grootste geschenk aan God. Dat is een welbehagelijke offerande. Dat is een offer dat God zeer behaagt. Niet het offeren van schapen en jonge stieren, maar om dat te doen wat rechtvaardig is. Ziet u dat het burgerschap van de kerk door God van tevoren reeds is beschreven, en dat in plaats van die zintuigelijk waarneembare zaken, de zaken die slechts voor het denken bereikbaar zijn, door God worden gevraagd? Einde van het citaat. De geestelijke duiding van deze tekst zien we ontstaan wanneer Chrysostomus zegt dat het burgerschap van de kerk door God reeds van tevoren is beschreven en dat door God in plaats van zintuigelijk waarneembare zaken, zaken worden gevraagd die alleen maar voor het denken bereikbaar zijn. In het besef slechts een korte schets te kunnen geven van de drieërlei schriftuitleg, wil ik me nu daarom ook begeven naar de sensus anagogicus, want daarvoor komen we hier vandaag. Deze is in de vroege kerk ook heel belangrijk. Wat wil een schriftlegger met deze sensus anagogicus bereiken? Het doel van deze sensus is om de luisteraar mee te nemen naar het uiteindelijke doel waarvoor we hier op aarde geschapen zijn. Namelijk om God te loven en te prijzen in ons leven. Dit uiteindelijke en zo belangrijke doel is ook datgene waardoor de gelovigen na dit leven tot hun bestemming komen. Ze begeren niets anders dan de drie enige God voor eeuwig te loven en te prijzen. In de vroege kerk vinden we onder andere om die reden ook heel veel hymnen en lofprijzingen op de drie enige God. Van Augustinus weten we ook dat deze hymnen in Milaan een belangrijke liturgische plaats hadden. En niet alleen daar. Ook in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk werden veel hymnen gezongen. De lofprijzing van God heeft in de vroegkerk een belangrijke plaats. Maar voordat dit uiteindelijke doel werkelijkheid wordt, heeft die sensus anagogicus nog een belangrijke functie. Het is een uitleg van de schrift die de hoorders meeneemt naar God. De gelovigen worden opgewekt om hun geestesoog op God te richten. Hun aardse gedachten, hun vele zorgen, de beproevingen die ze hebben te ondergaan, de moeite en de pijn die zij lijden, mogen ze voor een moment loslaten om hun aandacht te richten op wat veel belangrijker is dan alles hier op aarde, waar Christus ook toe opwekte om dit te doen, het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. In het Nieuwe Testament spreekt Paulus hier ook al reeds over. De dingen die gezien worden zijn tijdelijk, maar de dingen die niet gezien worden, ta aorata, die zijn eeuwig. De gelovigen leren met de ogen van het geloof te zien op deze onzichtbare dingen en op de opperste leidsman en voleinder van het geloof. Chrysostomus spreekt in navolging van Paulus heel vaak over de dingen die niet worden gezien. Hij spoort zijn hoorders aan om hier vooral de blik op te richten. Dat is anagogisch. Het leidt omhoog. Maar hij houdt zijn gelovigen ook regelmatig een spiegel voor. En dat zien we ook. Ik citeer Chrysostomus. Naar aanleiding van de tekst: wie zal ons het goede doen zien? Daar zegt hij van: niet die weinigen die waarachtig zijn en beproefd zijn en die de wijsheid weten te beminnen zeggen dat, maar de grote massa zegt het, die geen onderscheid weet te maken en door dwaasheid om de tuin wordt geleid. Maar wat betekent het dan eigenlijk? Wie zal ons het goede doen zien? Allerlei mensen zeggen dit. Sommige van degenen die dit zeggen zijn negatief over de voorzienigheid van God. Anderen daarentegen minnaars van het genot. Ze houden van ontspanning, rijkdom, roem en macht. Ook zijn erbij die erover praten op de manier van: waar is het goede van God? Ik moet bedelen, ik ben ziek, ik moet me afbeulen, ik verkeer in extreme ellende, ik ben onderworpen aan de grillen en de chantage van anderen. Andere mensen hebben voorspoed, hebben luxe, hebben macht, hebben ze roem en rijkdom. Deze mensen zijn alleen maar op zoek naar dergelijke goede dingen en sneller voorbij aan de werkelijk goede dingen, zegt Chrysostomus. De werkelijk goede dingen. Ik bedoel de deugd en de liefde voor de wijsheid. Nou, zult u misschien zeggen, hij had hier iets meer tot de kern kunnen komen, kunnen spreken over de genade van God. Maar hij zegt dus: ik bedoel de deugd en de liefde voor de wijsheid, met een hoofdletter. En degene die iets wat ik zojuist al even noemde niet willen weten van Gods voorzienigheid, te zeggen: waar is de voorzienigheid van God, gezien de enorme chaos die in het leven ontstaan is En gezien het feit dat de meeste mensen als bedelaar in armoede of in extreme ellende moeten leven, wat getuigt nu eigenlijk van zijn zorg? Wel, de mensen die deze dingen zeggen, doen hetzelfde als iemand die op het heetste en helderste moment van de middag pogingen doet om de zon te ontdekken en zich afvraagt of hij wel licht geeft. Einde citaat. Zie nou in dit voorbeeld hoe Chrysostomus het denken van mensen op een hoger plan tilt. De gangbare gedachten, ja, die zijn hem wel bekend. Maar hij geeft een antwoord op de levensvragen van mensen en verwijst naar de voorzienigheid van God. Mensen moeten niet in zelfbeklag eindigen, maar gericht zijn op de deugd en op liefde voor de wijsheid. Deze gerichtheid is als het ware een weg die omhoog voert. Ik wil dan toch Chrysostomus enigszins in bescherming nemen. Dus de wijsheid is bij hem gekoppeld aan de opperste wijsheid, aan God zelf. Dus op het moment dat hij dat noemt, dan resoneren daar een heleboel dingen tegelijk. Dus God zelf, de opperste wijsheid, maar ook wat het uitwerkt als je God gehoorzaamt, dat je streeft naar die wijsheid. Een ander voorbeeld van de anagogische schriftuitleg vinden we verderop in de preek. En daar gaat Chrysostomus in op de tekst: u hebt mij blijdschap in mijn hart gegeven. Hij zegt er het volgende over. Terwijl David de onnadenkende massa op deze manier een les leert, levert hij het bewijs van Gods voorzienigheid aan de hand van degenen die hun verstand hebben en geestelijk gezond zijn, doordat ze uitspreken: u hebt mij blijdschap in mijn hart gegeven. Wat houdt het in? Nou, u hebt mij geleerd liefde voor de wijsheid te hebben, met een hoofdletter, en de zaken van het gewone leven gering te achten. Hoort u het? De zaken van het gewone leven gering te achten. Maar de dingen die waar zijn en blijvend zijn, die te kennen. U was het die mij door een voortreffelijke hoop van het aardse losmaakte. U hebt mij aan de hand geleid naar het toekomstige leven. In plaats van het nu genieten van de goede dingen, hebt u mij vleugelen gegeven om de veel hogere goede dingen te gaan verwachten. Dat sprak hij heel mooi. Einde citaat. We zien in deze uitleg ook weer heel duidelijk dat Chrysostomus de luisteraars bewust maakt van wat werkelijk belangrijk is. Dat zijn niet de zaken van het gewone leven, maar dat zijn de dingen die waar en blijvend zijn. David bekent in de exegese van Chrysostomus als het ware aan God dat hij, dat God hem van het aardse losmaakte. Hij zegt dan: u hebt mij geleerd liefde voor de wijsheid te hebben en de zaken van het gewone leven gering te achten, maar de dingen die waar en blijvend zijn, die juist te kennen. U was het die mij door een voortreffelijke hoop van het aardse losmaakte. Dus die hoop op het eeuwige leven. U hebt mij aan de hand geleid naar het toekomstige leven. Einde citaat. Chrysostomus interpreteert de blijdschap van David hier duidelijk anagogisch, maar in dit geval ook eschatologisch. U hebt mij aan de hand geleid naar het toekomstige leven. Hoewel David nog op aarde is, gaat zijn levensweg wel richting het toekomstige leven. Het is een levensweg die hier op aarde al begonnen is en uiteindelijk leidt naar het toekomstige leven in de hemel, waar de gelovige met Christus verenigd zal worden. Hoewel Chrysostomus al deze gedachten niet verder uitwerkt, is het zonder meer duidelijk dat deze passage anagogisch van karakter is. We besluiten deze lezing met nog een helder voorbeeld. En in dit voorbeeld gaat Chrysostomus allegorisch in op het tekstgedeelte in mijn hart. Je ziet dat heel vaak in die vroegchristelijke exegese. Dan wordt stukje voor stukje, wordt als het ware als een edelsteen, wordt dat in de hand genomen en wordt dat heel goed bekeken. En nu is het stukje van de edelsteen in mijn hart. Hij zegt niet alleen, u hebt mij vreugde gegeven, maar ook in mijn hart. Waardoor hij laat zien dat de vreugde niet in de uiterlijke dingen zit, ook niet in veel slaven, ook niet in goud en zilver, ook niet in mooie kleren, ook niet in een overvloedige tafel, ook niet in de grootte van de macht, ook niet in de omvang van je huis. Dat is geen blijdschap van het hart. Dat is de blijdschap van de ogen. Want velen die dat allemaal bezitten, beschouwen het leven toch als ondraaglijk. En dragen een haard van onrust met zich mee in hun ziel. Nou, als ik dit dan lees, dan denk ik, hij had inderdaad gewoon nu kunnen leven. Hè? Chrysostomus, al die vette villa's in de bussen en in het gooien, noem het allemaal maar op. Scheiding na scheiding. Aan alle kanten uitgeput door een massa zorgelijke gedachten en in het nauw gebracht door de voortdurende zorgen. Maar ik, zegt hij, heb daarin geen vreugde, maar in een hart dat over andere dingen nadenkt, in gedachten die niet op het lichaam betrekking hebben en zich de niet-lichamelijke zaken voorstellen. Als u al blij bent met het hier en nu en daaruit afleidt dat Gods voorzienigheid daarover gaat, laat dan des te sterker tot u doordringen dat betreffende de dingen die nog komen zullen, hoeveel beter, bestendiger en onvervreemdbaar die zullen zijn. Immers, als het feit dat u in rijkdom en voorspoed leeft u al overtuigt van het feit dat de voorzienigheid van God er wel degelijk is, hoeveel meer moet dan het feit dat u in de hemel rijk bent u ervan overtuigen dat deze voorzienigheid van God echt bestaat. Dus hij veert als het ware mee, hè, met die rijke luisteraars die eigenlijk ook wel mee willen gaan, maar zeggen, kijk nou eens even mee, hè, je hebt het allemaal goed voor elkaar, je gelooft in de voorzienigheid, hè, maar straks wordt het nog heel veel beter. Terugkijkend op dit laatste gedeelte dat we hier nog kort willen bespreken, valt op dat Chrysostomus een duidelijk verschil maakt tussen de blijdschap van de ogen en de blijdschap van een hart dat over andere dingen nadenkt dan over wat op het lichaam betrekking heeft. Dit gedeelte eindigt in majeur. Als u al blij bent met het hier en nu, hoeveel beter, bestendiger en onvervreemdbaar zullen dan die dingen zijn die nog komen zullen. Einde citaat. We beluisteren hier een Chrysostomus die zijn anker niet in een aardse haven heeft uitgeworpen, maar die met zijn sensus analogicus zijn horens wil doordringen van de rijkdom van de hemelse erfenis, die de gelovigen uiteindelijk na dit moeitevolle leven te wachten staat. Zo voert hij zijn luisteraars met zich mee omhoog en leert hij hen de ogen op God te richten. Tot zover mijn lezing. Dan zal ik mijn belofte ook inlossen. Want ik zei van, hoe zie je dat nou? He, dus ik wil toch even ook nog op dat thema ingaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Psalm 37. He, dan is dat heel duidelijk. He. Doe het goede. Wentel uw weg op de Heere. Dat is een hele duidelijke opdracht. Hoe verbind je dat nou aan die sensus analogicus? Nou, dat is dus een hele, vind ik ook een hele goede vraag. En ook een belangrijke vraag. Maar ik denk dus dat je, als ik het zo misschien enigszins diepzinnig mag afsluiten, dat je werkelijk het goede doet door niet alleen op het hier en nu te blijven staren, maar inderdaad steeds je ogen te richten op het koninkrijk van God. En dan dus ook dat aan anderen door te blijven geven. Ik steek mijn hand ook in eigen boezem. Leren wij onze kinderen dat zeg maar leven met God, het Koninkrijk der Hemelen, het allerhoogste goed is? Nou, met deze belangrijke vraag wil ik deze lezing afsluiten en wens u ook nog een gezegende dag.
Zijn we nu toegekomen aan het werkcollege. De sensus anagogicus in de preekvoorbereiding. Ik probeer nu in wat ik in dit college, het werkcollege ten gehoor breng, samen te pakken van wat vandaag aan de orde is, van wat allemaal verzameld is in de loop van al die preektochten. U ziet ook een foto dat ik samen met pater Rafael op de foto sta. Nou, regelmatig zit ik in een klooster in Salzburg. En dan ja, gaat het vooral om die Lectio Divina en de viervoudige schriftzin die we dan, ja, waar ik dan in participeer in de praktijk. En dan zit je in een traditie vanaf de 7e eeuw. En hij heeft ook mijn lezing gelezen. De professor heeft de vertaling in het Duits even gecontroleerd. Ik heb ook een reactie van hem terug gehad. Een fantastische reactie. Hoe dat eschatologie uiteindelijk alles doortrekt. Hè? De kerk en noem maar op. Mocht u belangstelling hebben voor de handgeschreven brief, dan stuur me even een mailtje. Dan zal ik hem naar u toesturen. Dat is echt geweldig. Nou, de viervoudige schriftzin. Ik zeg het nog maar even in Jip en Janneke. Waar gaat het om? Eenvoudigweg bij de viervoudige schriftzin. De vier lagen die niet altijd gedwongen, maar de eerste altijd van toepassing is. Dat is, wat staat er? Waarom staat het er zo? Waartoe? En waarvoor? Dat zijn de vier dingen. Wat, waarom, waartoe en waarvoor. Vandaag bespreken we de laatste stap van de viervoudige schriftzin. Het gaat nu dus om de vierde betekenislaag, de sensus analogicus. En ons dagthema is Christus' opdracht om het goede te doen, belicht vanuit een analogisch eschatologisch kader. Ik heb net bewust gezongen Psalm 25, hè? In dat eerste vers van Psalm 25 klinkt het susum corda, wat ik vanmorgen wil duiden als een geestverheffing bij uitstek. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. En dit susum corda als geestverheffing uit te leggen en toe te passen is een heilige vanzelfsprekendheid. Geestverheffing in de schrift leg je uit als een biddende en van God afhankelijke houding die de geest omhoog leidt. En pas je toe, omdat de aanleiding tot het verheffen van onze geest uit de tekst zelf opkomt. Een voorbeeld hiervan kennen we uit het klassieke avondmaalformulier. Alvorens het brood gebroken en de wijn vergoten wordt. Dus dan wordt de eschatologische tekst bijzonder toegepast en uitgelegd, er wordt mee gefloreerd. Nou, op welke wijze? Op deze wijze. Opdat wij dan met het waarachtig hemelsbrood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, dan komt het, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader, waarheen ons ook de artikelen van het christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij dit heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Dus valt het u op hoe men hier in het formulier floreert met de uitleg en de toepassing van dat eerste vers van Psalm 25, die analogische tekst. Nou, kies je nu een tekst voor de preekvoorbereiding, waar letterlijk geen geestverheffing in voortkomt, zoals bijvoorbeeld Psalm 25 vers 1 het geval is, hoe laat je dan deze betekenislaag van de tekst tot uitdrukking komen? Zodat je van Gods wegen een geestverheffing van de tekst laat uitgaan. Laat uitgaan naar onszelf en naar onze hoorders. Of beter gezegd, de tekst laten klinken als geestverheffing. Omhoog leidend, om door het geloof de dingen van boven, van God uit te bezien. Of, hoe laat je de analogische sensus bij een analogische tekst specifiek tot uitdrukking komen? Zoals dat ook net in de berijming naar voren kwam en bijvoorbeeld ook bij het avondmaalformulier. Wanneer we ons opnieuw bezighouden met een specifiek onderdeel van de viervoudige schriftzin, dan is het noodzakelijk ons te realiseren dat het geen knellend of dwingend systeem moet worden. Daarnaast had deze uitlegmethode van de census analogicus een extra en unieke betekenislaag bevat, namelijk de altijd opnieuw indrukwekkende verwijzing naar het eeuwige leven, samen met God, dankzij Christus door de Heilige Geest. Daar zal God zijn, alles in en allen. Vandaag gaan we in deze stap, in deze laag, de census analogicus, dat betekent dus, het gaat hierbij om de vraag van de analogische betekenis van de tekst. Dit betekent vanuit de vroege kerk dat deze betekenislaag van de tekst gehanteerd wordt om onze blik te richten op het hemelsperspectief dat we mogen hebben door Christus' verlossingswerk. En om dit perspectief te gaan zien is het goed om rekening te houden dat de mens in het paradijs zijn geest heeft willen verheffen om God van de troon te stoten. Dat is Augustinus die daar de vinger bij legt. Daardoor is de weg, het goede, van ons mensen uit naar God gesloten. Maar Gods verlossingswerk, weg in Christus, leert ons dat Jezus Christus zich tot op het diepste heeft vernederd door naar deze aarde te komen. Maar dat hij in de hemel tot op het hoogst verhoogd is om de weg naar God voor al de zijnen te openen, te ontsluiten. Dus de weg van de census analogicus, de weg van de geestverheffing, volgt Jezus Christus van boven naar beneden en van beneden naar boven. Hoe Jezus de hemel verlaat, wordt gelegd in de moederschoot. Denk aan de 12 artikelen, opgevaren ten hemel enzovoort. Dus de weg van de geestverheffing volgt Jezus Christus van boven naar beneden en van beneden naar boven. Daarom is het bij deze betekenislaag van belang dat we bij de preekvoorbereiding oog krijgen voor de bijzondere rijkwijde van de tekst. Wanneer dit bij een gekozen tekst van toepassing is. Het hogere of het diepere plan van God. Wanneer ik met deze tekst mijn ziel, mijn hart, mijn geest tot God in de hemel verhef. Wat krijg ik dan van God uit in Christus te zien? Van boven naar beneden. Tegelijkertijd worden we dan herinnerd aan de lezing van professor Van Wilgen bij de vorige preektocht. Ik citeer: Origenes kende een drievoudige schriftzin, analoog aan het menselijk lichaam. Het lichaam is bij hem de letterlijke zin van de tekst. De ziel is bij Origenes de morele zin van de tekst. En de geest is de geestelijke zin van de tekst. Augustinus voegde hier later nog een vierde schriftzin aan toe. De eschatologische betekenis van de tekstpassage. U begrijpt, via de weg van de geestverheffing komen we met Augustinus uit bij de eschatologische betekenis van de tekst. En de eschatologie houdt niet anders in dan dat God vanuit de eeuwigheid op ons toekomt met zijn boodschap van eeuwig wel, om het maar even klassiek te zeggen, en eeuwig wee. Ja, uiteindelijk om de zijnen mee te nemen naar zijn heerlijk koninkrijk. En dat het koninkrijk van God is gekomen en dat het komt. Ja, dat het aldoor komende is, wordt in deze eschatologische betekenislaag meegenomen. Het zit erin opgesloten. Eschatologie heeft betrekking op het perspectief van de door God geschapen tijd vanuit de eeuwigheid. Daarom bevinden we ons in de voorbereiding van de preek bij deze betekenislaag op het niveau van de hoop. Dus de letterlijke betekenis, die altijd opgaat. Vervolgens de diepere betekenis, betrekking op het geloof. Dan, wanneer dat van toepassing is, de betekenis van de liefde. Wat wil God door deze woorden bewerken? En dan in deze vierde laag de hoop. Je hoopt op wat je mag geloven. Dus wat je werkelijk gelooft, dat we op weg zijn naar Gods heerlijk koninkrijk in volmaakte vorm, naar de hemelse stad, het hemelse Jeruzalem. Dat drijf je door Gods liefde. En wat je gelooft, daar hoop je op. Dus bij deze betekenislaag gaat het om de vraag: hoe kom ik met de gekozen tekst als met een Jacobsladder bij God uit, zodat ik van bovenuit gedacht mijn hoofd hoopvol mag opheffen. Dus ja, dat is natuurlijk de ommekeer, hè? De slag naar de vroege kerk die je eigenlijk moet maken. Wij zijn mensen van na de verlichting, hè? Wij zijn het onderwerp geworden die gaan bepalen wat er staat. Maar voor de verlichting, in de vroege kerk, dan is God het subject. Hè? Het is vanuit God denken. Dus hoe, hè, dus via de Jacobsladder dat ik bij God uitkom, zodat ik van bovenuit gedacht mijn hoofd hoopvol mag opheffen. Welk hoger plan, welke hemelse betekenislaag heeft God met deze tekstenwoorden voor? Ten voordeel of ten oordeel? Wat zegt deze tekst met het oog op het perspectief van mij als hoorder onder de hoorders? Op de tijd waarin we leven, in het licht van de eeuwigheid. Wat staat er nu vanuit God gedacht op het spel? Piet knikt. Hè? Maar wat ga ik met opgeheven hoofd van deze tekst zeggen? Vanuit God in Christus door de Heilige Geest. Wat ga ik profeteren? Wat ga ik duiden, aanwijzen, onthullen, prikkelen? En wat zegt deze tekst over het plan van God? Over het welbehagen van God? De twee wegen, hè, hemel en goed en kwaad. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En een eeuwig leven. Pas las ik de geloofsbelijdenis en meestal kijk ik geen mensen aan als ik hem lees, maar toen keek ik wel en dan zie ik ogen oplichten. Een eeuwig leven, als een soort icoon of zo. Hè? En ik geloof een eeuwig leven. Ja, dat perspectief van het eeuwige leven, dat wordt in dit leven ervaren, ondervonden. Hè? Dus, wat zegt dan die tekst over dat perspectief? Hè? Wat inbreekt in deze tijd of hoe dan ook? En wat zegt deze tekst over de strijd tussen de stad Gods, om het maar op zijn Augustinus te zeggen, de Civitate Dei, en Babylon, hè? Het rijk van Christus en de duivel? Staat er, hè, dus bij die anagogicus en ook in de brief, hè, van Pater Raphael, dan proef je, het gaat bij deze laag om, wat staat er van Gods wegen op het spel? En waar wil God ons in Christus mee vervullen door de Heilige Geest? En hoe zien we het vanuit het perspectief vanuit God? Dat je opgeheven wordt via de Jacobsladder, dat je het vanuit het woord een beetje van boven mag zien in plaats van, het altijd maar horizontaal talen waar wij, als we niet uitkijken, in verdrinken. Misschien wel verzuipen. He, dat tastbare en dat voelen en noem maar op. Nee, dit is het perspectief. En natuurlijk gaat het niet buiten het gevoel om. Laat het duidelijk zijn. Dus, nu tenslotte, dus nu gaan we naar de preekvoorbereiding. Eerst krijg je de instelling. Vervolgens de letterlijke betekenislaag van de tekst. De tekst in zijn verband zetten. Ik wil ons alle vanmorgen als volgt aan het werk zetten. Laat onze instelling open zijn of open worden richting Gods woord. God, de Heere, spreekt. Vraag de Heere om de verlichting door de Heilige Geest. U kiest een deel uit de geselecteerde pericoop over de enge poort. Lucas 13 vers 22 tot en met 30. Wat ik gelezen heb aan het begin. Wat u aanspreekt, wat u opvalt, raakt of niet raakt. Het gaat om het voorbereiden van een mini-preek van 8 minuten. En hoewel het vandaag specifiek om de vierde betekenislaag gaat, kunt u met geen mogelijkheid om de eerste betekenislaag heen. En dat is de letterlijke betekenis. Wat is de letterlijke betekenis van de tekst? Ook al staan bepaalde tekstdelen geschreven in het genre van gelijkenis, zet de tekst in zijn verband. Welke laag u ook kiest, naast de letterlijke, alles wat u zegt moet vanuit de Antiochense en deels Alexandrijnse exegese van de vroege kerk terug te voeren zijn naar de tekst van het woord van de levende God. Wat staat er geschreven? De tweede betekenislaag, de diepere betekenislaag, of typologische betekenis, of wat er achter de tekst zit, of ook wel voor de tekst uit, toekomstperspectief. Vervolgens mag u voor uzelf bepalen of de tweede betekenis voor uw gekozen tekstdeel opgaat. Deze laag van het geloof ontdekt u onder andere door deze vraag te stellen: wat is het diepere, geestelijke, allegorische of typologische, vooruitwijzende of heenwijzende betekenis van de tekst? Wat zegt dit voor het innerlijk geloofsoog? Wat is het gehoorde tekstwoord vanuit het perspectief van de Heere zelf? Wat is de ziel? Dat is natuurlijk wel banaal. Wat is de ziel? Wat is het leven van de tekst? Waar ademt het geloof op? Zie ik. Dus komt u dit tegen, benoem dat dan ook. En wat mijzelf in deze betekenislaag raakt, is om de tekstwoorden te geloven, te bezien. Zie ik het tekstgedeelte door het geloof vanuit God? Wordt het door mij in Christus bezien? En of het nu zonde is, of genade, voorspoed of tegenspoed, hemel of... Door woord en geest geloof ik, vertrouw ik, ken ik, beaam ik. De derde betekenislaag, die volgorde kan ook door elkaar lopen, die kun je ook niet aantreffen. Het is niet dwingend, maar wat de vorige keer aan de orde kwam, de laag van de liefde. Hoe laat ik Gods liefdevolle aansporing om hem te dienen als voorganger klinken? Dus de morele, de ethische betekenislaag van de tekst. Wat wil de Heere God zelf door zijn Heilige Geest in en door deze tekst bewerken vanuit zijn eeuwige liefde? Dus Magnalia Dei, de heerlijke, de grote werken van God. En hoe ga ik de hoorders, mijn hoorders en mezelf, je bent er zelf ook nog, aansporen of aanwakkeren, aanzetten? Hoe ga ik het in praktijk brengen? Welk appel laat ik horen? Welke spiegel wordt er vanuit de tekst ons voorgehouden? Wordt men afschuw tegen de zonde voor het eerst of opnieuw wakker? Of hoe blijken Gods grote daden in deze tekst tot uitdrukking te komen naar het hier en nu? Naar het hart en leven van ons als hoorders onder de hoorders. Ten slotte de laag, de vierde laag, die vandaag de aandacht heeft in het bijzonder. Een voorbeeld uit de gekozen pericoop is bijvoorbeeld Lucas 13 vers 26 en 27. Daar voltrekt zich de analogie. De mens spreekt in de gelijkenis vanuit de tijd en Christus antwoordt vanuit de eeuwigheid. Vervolgens dus die anagogie, de geestverheffing, de tekst in het eschatologisch perspectief van tijd en eeuwigheid. Gods profetisch spreken, Gods duiden, wat staat er op het spel? Ver weg, daar kun je heel makkelijk over preken toch, wat ver weg is. Is het dichtbij, wordt het alsmaar wat ingewikkelder. Maar wat speelt er, ver weg of dichtbij? En wie stelt de grote vragen nog? En met het oog op eeuwigheid, zoals ik dat ook al noemde. Wat bijvoorbeeld ook in de pericoop aan de orde komt met wening en knersing der tanden. Aan de ene kant en aan de andere kant het aanzitten in het koninkrijk van God. Dus wat wordt in deze tekst tot een hoger plan gebracht? Wanneer ik dankzij de door Christus verworven weg van geestverheffing bij God zelf uitkom. Om de tekstwoorden eschatologisch van God zelf en van zijn plan uit te bezien. En zoals ik al zei, met een opgeheven hoofd te duiden, te benoemen, te onthullen, te ontmaskeren. In Christus woorden daarbij als uitgangspunt te nemen. En de wanhoop van de dag aan te pakken, aan te wijzen, te weerleggen. En uiteindelijk de werkelijke hoop tegenover alle wanhoop zetten. Wanneer de tekst daarvoor aanleiding geeft. Dus anagogie betekent omhoog leidend. Denk aan het Suzum Koda. De luisteraar verheffen naar een nieuw eschatologisch perspectief. Brengen tot een ander perspectief. Een hoger perspectief. Ogen open naar een hoger doel, waartoe alles dient. Dus wat hier ook helemaal onder valt, het is de doxologie, de lofprijzing, de glorie. De glorie van de drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. De doxa, wat bij Luther ook heel belangrijk is. Waar uiteindelijk alle eigenschappen van God uit voorkomen. En de aanbidding van het lam, denk ik aan Openbaring. Dus, wat zegt deze tekst met het oog op het perspectief van tijd en eeuwigheid? Dus aarde, hemel, hemel, aarde. Nou, straks loop ik overal langs. U kunt hier overal een plekje zoeken om een mini-preek voor te bereiden. En dan straks met de lunch. Dus voor u allemaal gerekend hier vlakbij in de ontmoetingskerk. We gaan zeg maar om zo 10:50 allemaal tegelijk hier vandaan weg. Dus we hebben nog sowieso ruim een uur. En dan gaan we naar de lunch in de ontmoetingskerk. En dan tijdens de lunch vechten we met elkaar even uit wie. Hè, er zijn 8 mensen die dan een mini-preek houden naar keuze van het stukje wat ingedeeld is. Ik dank u wel. Dan gaan we nu. Een mini-preek van 8 minuten over 1 van de 8 deeltjes. Ja. Ik probeer goed op te letten bij de voorbereiding waar ik nu mee bezig ben. Gaat het daar in de tekst over de analogie? Hoe kan ik daar dan mee boekeren? Gaat het niet over de analogie? Zit er dan toch een analogische laag in? Hoe kan ik dat dan vanuit de tekst ontdekken? Zoals de voorbeelden van de professor. Dat doet Chrysostomus ook. De analogie staat niet echt letterlijk in de tekst, maar laat hem wel eruit voortkomen. Het is een laag die er dan in zit, zeg maar. Maar is het analogie? Ja, dan worden we geroepen om te floreren. En dat geldt natuurlijk voor elke laag. We worden geroepen om te floreren met de letter. We worden ook geroepen. Dus als er iets diepers wordt gezegd in een pericoop, eerst letterlijk en dan dieper, ja, dan wordt ook eruit gedacht om daarmee te woekeren. Dus die lagen zitten ook gewoon in de pericoop zelf. Maar goed, ik stel voor, ik lees nu nog 1 keer de pericoop en dat u dan luistert wat raakt mij en dat u die dan gebruikt voor eventueel voorbereiding van mini-preek. En dan Evan luistert mee en die improviseert dan over een deeltje uit deze pericoop. En zoals u ook, ik heb al eens eerder een stukje van Jos van der Kooi gestuurd. Ja, die viervoudige schriftzin, dat heet in de muziekwereld de quadriga als deel van de ars infinini van de retorica. Dat wordt toegepast in de muziekwereld, dus die lagen, die haalt ook Evan eruit voor het stukje wat hij kiest. Dus ik lees nu het gedeelte. En dan horen wij het woord van God. Zalig is hij of zij die het woord van God in zijn of haar hart bewaart en er ook uit leeft. En hij, Jezus, reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zei een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En er zei tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En ge zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet, van waar ge zijt. Als dan zult ge beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en ge hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet, van waar ge zijt. Wijkt van mij af, al gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden, wanneer ge zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God, maar u buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk van God. En ziet, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Thank you. Evan, dankjewel. Heel veel dank. Dus jullie horen het wel, hè? Dat opstijgen, dat neerdalen, maar goed. We hebben nu een prachtige timing. We hebben een uur de tijd. En dat betekent dat we afspreken dat we om 10:50 bij die deur achter in de kerk klaarstaan. En dan lopen we naar de ontmoetingskerk waar dan de lunch is. En er is op iedereen gerekend, hoor. En ik stel voor, u mag overal heen om te gaan zitten of lopen om voor te bereiden. En zijn er vragen, stel ze gerust. Dat mag iedereen zelf weten.